Gemeente, de schriftlezing vindt u vanmorgen in 1 Koningen 18 en daarvan de eerste 21 versen. We vervolgen de prekenserie over de biddende profeet Elia, 1 Koningen 18 en daarvan de eerste 21 versen. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En het gebeurde na vele dagen dat het woord des Heeren geschiedde tot Elia in het derde jaar, zeggende: ga heen, vertoon u aan Agab, want ik zal regen geven op de aardbodem. En Elia ging heen om zich aan Agab te vertonen, en de honger was sterk in Samaria. En Agab had Obadja, de hofmeester, geroepen, en Obadja was de Heere zeer vrezende. Want het geschiedde als Izebel de profeten des Heeren uitroeide, dat Obadja 100 profeten nam en verborg hen bij 50 man in een spelonk en onderhield hen met brood en water. En Agab had gezegd tot Obadja: trek door het land tot alle waterfonteinen en tot alle rivieren, misschien zullen wij gras vinden, opdat wij de paarden en de muilezels in het leven behouden en niets uitroeien van de beesten. En zij deelden het land onder zich, dat zij het doortogen. Agab ging bijzonder op een weg en Obadja ging ook bijzonder op een weg. Als nu Obadja op de weg was, ziezo was hem Elia tegemoet. En hem kennende, zo viel hij op zijn aangezicht en zeide: zijt gij mijn heer Elia? En hij zeide: ik ben het. Ga heen. Zeg uw heer: zie, Elia is hier. Maar hij zeide: wat heb ik gezondigd dat gij uw knecht geeft in de hand van Agab, dat hij mij doodde? Zo waarachtig als de Heere uw God leeft, zo er een volk of koninkrijk is waar mijn Heer niet gezonden heeft om u te zoeken. En als zij zeiden: hij is hier niet, zo nam hij dat koninkrijk en dat volk een eed af dat zij u niet hadden gevonden. En nu zegt gij: ga heen, zeg uw Heer, zie, Elia is hier. En het mocht geschieden, wanneer ik van u zou weggegaan zijn, dat de geest des Heeren u wegnam, ik weet niet waarheen, en ik kwam om dat Agab aan te zeggen. En hij vond u niet, zo zou hij mij doden. Ik, uw knecht nu, vrees de Heere van mijn jonkheid af. Is mijn Heer niet aangezegd wat ik gedaan heb, als Izebel de profeten des Heeren doodde, dat ik van de profeten des Heeren 100 man heb verborgen, telkens 50 mannen in een spelonk en die met brood en water onderhouden heb? En nu zegt gij: ga heen, zeg uw Heer, zie, Elia is hier, en hij zou mij doodslaan. En Elia zeide: zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, ik zal voorzeker mij heden aan hem vertonen. Toen ging Obadja Agab tegemoet en zeide het hem aan, en Agab ging Elia tegemoet. En het geschiedde als Agab Elia zag, dat Agab tot hem zeide: zijt gij die beroerder Israëls? Toen zeide hij: ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis, daarmede dat gij lieden de geboden des Heeren verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt. Nu dan zend heen, verzamel tot mij het ganse Israël op de berg Karmel, en de 450 profeten van Baal en de 400 profeten van het bos die van de tafel van Izebel eten. Zo zond Agab onder alle kinderen Israëls en verzamelde de profeten op de berg Karmel. Toen naderde Elia tot het ganse volk en zeide: hoe lang hingt gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volgt hem na. En zo het Baal is, volgt hem na. Maar het volk antwoordde hem niet. Eén woord. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoals gezegd, hopen we de stof over de profeet Elia te vervolgen. Voor de rustperiode, voor de vakantie zijn we daar mee begonnen. En de tekst voor de prediking is vanmorgen 1 Koningen 18, vers 21. We staan stil bij het tweede gedeelte van de schriftgelezing. En over 2 weken tijdens de doopdienst hopen we stil te staan bij het eerste gedeelte van 1 Koningen 18 over Obadja. Deze morgen staan we stil bij vers 21 van 1 Koningen 18, waar Gods woord en onze tekst luidt: toen naderde Elia tot het ganse volk en zeide: hoe lang hingt gij op 2 gedachten? Zo de Heere God is, volgt hem na. En zo het Baal is, volgt hem na. Maar het volk antwoordde hem niet. 1 woord. Gemeente, we horen hier in de eerste plaats een ontdekkende vraag van Elia aan het volk: hoe lang hingt gij op 2 gedachten? In de tweede plaats horen we een voorgestelde keuze. Zo de Heere God is, volgt hem na. En zo het Baal is, volgt hem na. En in de derde plaats horen we een zwijgend volk. Of dat horen we eigenlijk niet, daar lezen we van. Een ontdekkende vraag, een voorgestelde keuze en een zwijgend volk. Gemeente, in ons taalgebruik zijn nog heel wat gezegdes en spreekwoorden aanwezig die ontleend zijn aan Gods woord. Vele mensen weten dat niet. Maar mensen die de Bijbel kennen, die weten dat er heel wat van onze gezegdes uit de Bijbel afkomstig is. Denk aan de uitdrukking: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. In de Bijbel staat het net andersom. Wat gij wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander. In onze tekst zien we ook zo'n uitdrukking die we in het dagelijks leven wel eens gebruiken, namelijk het hinken op 2 gedachten. En als we dat zeggen, dan duiden we daarmee een zekere onbeslistheid mee aan. Ik word naar 2 kanten getrokken. Hinken op 2 gedachten, geen keuze kunnen maken. En als we dat betrekken op de verhouding tot de Heere, dan krijgt dat ook iets van halfslachtigheid. De Bijbel die spreekt ook over een verdeeld hart. En dan gaat het niet over een bepaalde karaktertrek of zo, maar dan gaat het over het goddeloze van ons hart. Ik ben tweeslachtig. Het hinken op 2 gedachten. Het zijn woorden van de profeet Elia. Het is inmiddels alweer 3,5 jaar geleden dat hij stond voor koning Achab. Kinderen, jullie weten dat nog wel. Hij stond ineens voor koning Achab om aan te zeggen dat het niet meer zou regenen en dat er geen dauw meer zou zijn op de aarde. En waarom zei Elia dat? Waarom die verschrikkelijke straf, dat oordeel van de Heere? Wel vanwege de goddeloosheid van het volk. Elia die greep naar het zwaarste middel, opdat het volk daardoor tot inkeer zou komen. En het is nu al 3,5 jaar geleden. En we hebben het samen gelezen aan het begin van 1 Koningen 18. Dan spreekt de Heere tot Elia: ga heen, vertoon u aan Achab, want ik zal regen geven op de aardbodem. En we hebben dat eerste stukje samen gelezen. Elia die komt dan Obadja tegen en Obadja moet van Elia naar koning Achab om te zeggen dat hij er is. Maar Obadja durft niet, want stel je voor dat hij tegen Achab zal zeggen dat Elia op een bepaalde plaats is en hij is er dan niet meer. Wat zal Achab dan doen? Dan zou hij wel gedood kunnen worden. En dan neemt Elia de vrees weg en dan gaat Obadja. En we hebben gelezen dat Achab na de boodschap van Obadja gehoord te hebben Elia tegemoet gaat. Dat is trouwens heel opmerkelijk. Want het is namelijk heel ongebruikelijk dat een koning naar zijn onderdaan komt op diens bevel. Normaal gaat de mindere naar de meerdere. Maar hier is het omgekeerd. Achab gaat, maar eigenlijk wil die helemaal niet. Dat blijkt wel uit zijn woorden. Als hij Elia ontmoet, zijt gij die beroerder Israëls. Dat zijn zijn woorden. Als hij dan Elia ontmoet. En beroeren betekent hier het bewerken van ellende en onheil. Achab zegt eigenlijk tegen Elia: u hebt Israël in het ongeluk gestort. Het is uw schuld. En gemeente, hieruit blijkt de bittere vijandschap tegen het volk van God en tegen de Heere zelf. Elia, die moet het hier horen, zijt gij die beroerder Israëls. Maar als we nu de lijn doortrekken naar het Nieuwe Testament, naar Christus. Wat heeft men van hem gezegd? Hij beroert het volk. Dat was een valse beschuldiging, jazeker. Maar we zien hier ook hoe de kerk, hoe allen die Christus door genade mogen volgen, de voetstappen drukken van Christus. Hij heeft het gezegd, ze hebben mij vervolgd, zij zullen ook u vervolgen. En werd het ook niet tegen Paulus en Silas gezegd, deze mensen beroeren de stad. En wordt het ook heden ten dagen niet gezegd als we aan bepaalde dingen niet kunnen meedoen, omdat Gods woord dat verbiedt? Jullie zorgen ervoor dat het niet door kan gaan. Als de Heer Jezus gescholden werd, schold Hij niet terug. En als we op Hem mogen zien, op die borg en middelaar, ja, dan kunnen we ook alles verdragen. Merkt u dat Achab er in die 3,5 jaar van grote droogte en hongersnood nog niets van geleerd heeft? Want er is geen spoor van schuldbesef te bekennen. 3,5 jaar heeft het niet geregend. Geen dauw. Er is dus grote hongersnood. Maar we horen helemaal niets uit de mond van Achab. Dat is nu mijn schuld. Hij beschuldigt Elia. Gemeente, eigenlijk zit dat in ons aller hart. Dat is in het paradijs begonnen. De mens wil zichzelf rechtvaardigen en vrij pleiten. Het is enkel genade die ons leert zichzelf te beschuldigen en God te rechtvaardigen. Kijk, en dat missen we bij Achab. Wat een verschil met koning David. Toen de profeet Nathan zei, gij zijt die man. Ja, toen boog David daaronder. Toen beleed hij. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Ik ben, o Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Maar als Elia tot Achab zegt, ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis. Dan zien we geen bukken en belijden. Maar gemeente, hoe is het bij ons? Want door het woord van God worden we allen in staat van beschuldiging gesteld. Heeft ons hart daar al met David amen op leren zeggen? Door de werking van de Heilige Geest. En hebben we het ook met hart en mond meegezongen. Vanuit Psalm 106. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Welzalig is hij of zij die hartelijk voor God in de schuld komt. Want dan valt het aan zijn voeten, aan de voeten van die middelaar, de Heere Jezus Christus, voor zulke schuldigen mee, omdat er bloed is, dat er reinigt van alle zonden. Achab heeft het oordeel aan zichzelf te danken. Maar dat de Heere met zijn oordeel kwam, was geen haat, maar juist goede tierenheid. Het was om Israël tot bekering te brengen. En met het oog daarom had Elia om dat oordeel gebeden. Het oordeel is het bewijs dat de Heere nog in goede tierenheid twist met zijn volk. Horen we in de slagen die ons treffen, de goddelijke klop op de levensdeur. Het is niet minder een wonder van genade in de slagen, de goede tierenheid van de Heere te ontdekken. We zeggen wel eens, als de honing van zijn liefde aan de roede wordt geproefd, dan wordt de roede zelfs gekust. En dan zeggen we, en dat is genade, het was goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Gemeente, wat doen de gebeurtenissen die er plaatsvinden in ons leven, maar ook onder ons volk? Denk aan wat er momenteel gaande is met de fipronilschandaal. Zoveel boeren, kippenboeren, die in grote nood zitten, in grote onzekerheid. En we weten wel de schuldigen aan te wijzen, maar wat heeft het ons te zeggen? Wat heeft het ons te zeggen? De rampen die plaatsvinden in deze wereld. Gemeente, wat een wonder dat als Achab de profeet Elia zo toespreekt, de Heere geen einde aan zijn leven maakt. Maar hem nog genade tijd geeft. Want hij krijgt de opdracht om het volk Israël en alle profeten van Baal en van Astarte te verzamelen op de berg Karmel. En Achab gehoorzaamt aan dit bevel. Hij zendt boden door het hele land met de oproep voor een volksvergadering op de Karmel. En waarom is er gekozen voor de berg Karmel? Dat de Karmel was een godsdienstige plaats waar een altaar voor de Heere had gestaan. En nu was die plaats al jaren verwaarloosd. En daarbij weten we vanuit de schrift dat de omgeving van de Karmel zeer vruchtbaar was. We zijn daar niet geweest met de Israëlreis, wel langs gereden. Maar als je op de Karmel staat en je kijkt op de vlakte van Israël, dan is dat nog steeds een hele vruchtbare vlakte. En die vruchtbare omgeving was ook toen een bijzonder teken van Gods gunst over Israël. Maar door de droogte is die mooie omgeving veranderd in een dorre vlakte. En daarom nu een prediking van de ernst van het oordeel van God. Gemeente, juist daar waar Israël op een bijzondere wijze wordt herinnerd aan het oordeel, wil de Heere zijn volk ontmoeten. We zouden kunnen zeggen waar alles spreekt van Israëls zonde, ja, daar wil de Heere zijn genade bewijzen. Het volk en de profeten van Baal geven gehoor aan de oproep. En ongetwijfeld komen we met de vraag of er nu een einde zal komen aan de grote droogte. Zal er nu regen komen? Maar daar gaat het Elia niet om. Het gaat hem om de oorzaak van het oordeel. En dat horen we in die ontdekkende vraag. Want als het volk bijeengekomen is, nadert de profeet tot het volk en stelt die ontdekkende vraag. Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Niet de vraag naar regen wordt hier beantwoord. Hier gaat het om de oorzaak van de ellende. Gemeente, de Heere die werkt nooit over de schuld heen. Elia die spaart het volk niet. Hij nadert tot het volk met dat tweesnijdend zwaard van Gods woord. En misschien snijdt het er vanmorgen ook wel diep in uw, jou en mijn leven. Als die vraag ook tot ons allen komt, hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Elia die hinkt niet op twee gedachten. Zijn God is de Heere. Kinderen, weten jullie nog wat zijn naam betekent? Mijn God is de Heere. Dat is de betekenis van de naam van Elia. Elia hinkt niet op twee gedachten. En de Baal-profeten hinken eigenlijk ook niet op twee gedachten. Ze zijn vervuld met de ene gedachte aan hun afgod. Maar het hele volk hinkt. En wil twee heren dienen. En dat kan niet. De Heere Jezus zei het al. Of zei het later. Gij kunt niet twee heren dienen. God dienen en de Baal is onmogelijk. De mammon, de god van het geld. Het volk heeft blijkbaar de Heere nog niet geheel losgelaten. Het volk wil de dienst van de Heere nog een beetje aanhouden. En tegelijk buigen voor de Baals en de Astartes. Dan maar de dienst van de Heere en de Baals dienst met elkaar verenigen. Maar dat kan niet. Dat kan niet. Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Gemeente, ik heb het misschien wel eens vaker gezegd, dat er een onderzoek gedaan is een aantal jaren geleden onder jongeren vanuit onze kerken, vanuit de gereformeerde gezindte. En daar kwam uit dat er heel veel jongeren hinken op twee gedachten. Daar is toen een woord voor bedacht, schakelaars. Het ene moment zitten ze een film te bekijken waarvan alles in gebeurt wat met Gods woord in strijd is. En het andere moment zitten ze keurig op de catechisatie te luisteren en stellen ze goede vragen. Schakelaars. Het ene moment dit, wat echt niet kan, en het andere moment keurig netjes overeenkomstig Gods woord. Hinken op twee gedachten. God wat en de wereld wat. En het heilloze ervan blijkt in Elia's dag. Want al hinkend gaan de kinderen van Abraham verder bij God vandaan. En de rechten, de inzettingen van de Here, die krijgen steeds minder gewicht. De Baalsdienst trekt steeds dieper zijn voren in het hart. Ik weet nog wel het een en ander, het zou anders moeten tegenover de Here. Eigenlijk kan het niet, maar ja, we leven toch in deze tijd. En zo hinken we op twee gedachten. Hoe lang ben je de ene keer zondags voor het oog een godlover? En dien je de andere zes dagen de afgoden van onze tijd? Eigenlijk zou ik, en zo valt er veel te noemen, en intussen gaan de dagen en de jaren verder. Zonder dat daar een besliste keuze valt. Gevaarlijk, gemeente. Hinken op twee gedachten. Nee, de schrift leert niet dat we vanuit onszelf die goede keus maken. Want we hebben in het paradijs gekozen tegen God en voor de Satan. Maar we worden wel gewaarschuwd en opgeroepen tot die hartelijke keus. Gemeente, met die ontdekkende vraag, hoe lang hinkt gij op twee gedachten, legt de profeet die tweeslachtigheid of die dubbelhartigheid bloot, die er ook onder ons te vinden is. Want hoe lang hinken we al op twee gedachten? 30 jaar of 60 jaar? Ja, zegt iemand, het moet anders, ik weet het, van twee walletjes eten kan niet. Hoe lang? Kijk eens terug en zeg het eens. Je mist alles, hoe lang heeft de Heere al geklopt op de deur van uw en jouw hart? Juist ook in alles wat je meemaakte, maar je blijft hinken, moet het zo blijven, dan zal het straks voor eeuwig te laat zijn. Gemeente, als we bedenken dat de verhouding tussen de Heer en Israël steeds vergeleken wordt in de Bijbel tussen een huwelijksverhouding, dan klinkt als het ware die vraag erdoorheen: Israël, zult gij nog langer in overspel leven? Zult u nog langer andere mannen navolgen? Of zult u de Heer erkennen als uw wettige man? De ontrouwe vrouw Israël wordt hier weer geplaatst voor de vraag van haar huwelijksdag. Gemeente, deze ontdekkende vraag tekent de schande van Israël, maar ook van de trouw van de Heere. De Heere zou immers alle redenen gehad hebben om Israël te verstoten. Maar hij kan niet van zijn volk af. Die ontdekkende vraag wordt daarom vanmorgen niet alleen gesteld aan degene die de Heere nog niet kennen, maar ook aan degene die de Heere hebben leren vrezen. Want wat kunnen we ook na ontvangen genade hinken op twee gedachten? Wat wordt er een strijd gevoerd tussen vlees en geest? En wat is het dan een wonder dat de Heere ons ook vanmorgen weer terugroept. Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Stop er toch mee. Was God de getrouwe niet? En ontfermde hij zich niet uit eenzijdige liefde over een ontrouw volk? O, het zou een verloren zaak zijn geweest. Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Vanmorgen klinkt die ontdekkende vraag tot u, tot jou en tot mij. Niet om die vraag naast ons neer te leggen, maar om onszelf te onderzoeken. En misschien wel te zeggen, ja, Hier zit zo'n hinker of hier staat zo'n hinker op twee gedachten. Elia laat het niet bij die ontdekkende vraag. Hij dwingt ze tot een keuze. Daar komt een voorgestelde keuze. Zo de Heere God is, volg hem na. En zo het Baal is, volg hem na. Elia stelt hier niet twee gelijkwaardige goden naast elkaar. Er staat Heere met het bepalende lidwoord. De Heere. Zo de Heere God is, volg hem na. De enige levende Heere, de God van het verbond, de ik zal zijn die ik zijn zal. Die enige God, die stelt hij tegenover Baal, tegenover het niets. Want al de afgoden zijn slechts ijdelheden, zo zongen we toch. Niets. Er zijn geen andere goden dan de Heere alleen. Hij is de enige ware God. Straks dan zullen ze roepen tot Baal, maar Baal geeft geen antwoord. We hopen daar vanmiddag over te horen. Op de Karmel gaat het om God of Baal. En bij u, jou en mij gaat het om de levende God. Of onze dode afgoden. Ten diepste over leven en dood. Eeuwige heerlijkheid. En eeuwig verderf. Verder hoeven we niet te verwachten dat we later in een gunstige positie zullen verkeren om de goede keus te doen. O, het volk kan er niet meer onderuit. Ze staan als het ware op een tweesprong. Het is van twee in één. Jozua riep het al uit. Kies dan heden wie gij dienen zult. En als Baal of de wereld uw God is, volg hem dan na. En overtuigend heeft Jozua eraan toegevoegd. Aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Ja, zegt iemand, ik dreig om te komen in mijn hinken op twee gedachten. Wat dan? Hoe moet dat verder? O, er is raad in deze nood. Want geliefden, de Heilige Geest, die duizenden en duizenden tot de goede keus bracht. Die weet in zijn kracht die dubbelhartigheid de doodsteek te geven. Hij heeft maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. En hij weet ook vanmorgen mensenharten zo aan te grijpen. Zo in beweging te zetten dat ze geleid worden tot die goede keus. O, wie hulpeloos en smekend met al zijn tweeslachtigheid en de gevolgen ervan neervalt aan Gods voeten. Met de belijdenis, ik heb gezondigd. Die ervaart de wonderen van zijn hand. Weet u wat een groot gevaar is? Dat we zo lang redeneren over de kosten van die goede keus. Het kost me dit en het ontneemt me dat. Maar wat een zegen. Als ik niet meer vraag naar de kosten. Maar naar de levende God en zijn Christus. Als ik hem nodig krijg, want niemand anders kan me van dat hinken op twee gedachten, van die tweeslachtigheid, van die dubbelhartigheid, God wat en de wereld wat verlossen dan alleen hij. Heb je het wel eens gezegd, Heer, het is beter om de hele wereld kwijt te raken dan u te missen. Als ik u, o Christus, maar mag kennen. We mogen het ook zo zeggen. In de nood van dat hinken is er geen betere weg dan het aanroepen van Christus, die gezegende borg en middelaar. En wanneer hij aankomt met zijn genadewonderen, en wanneer hij zijn heerlijkheid laat zien, Ja, dan wordt het waar. U zoekt mijn hart. Mijn oog blijft op u staren. Jonge vrienden, weet dat de wereld je arme ziel leeglaat. En je naar de eeuwige ondergang voert. Naar de eeuwige pijn, naar de eeuwige wroeging, naar de hel. Maar weet ook als de Heere je God is. Als je met Jozua de goede keus leerde doen, die onberouwelijke keus. Oh, dan zal de Heere je niet beschamen. We trekken weer de lijn door van Elia naar Christus. En ik zei het al met nadruk, heeft hij gezegd, dat het dienen van twee heren onmogelijk is. En hoe heeft hij niet opgeroepen om het alleen van hem te verwachten, het alleen bij hem te zoeken. Gemeente, weet u nog dat het volk antwoord gaf op de oproep van Jozua, toen hij zei, kies dan heden wie gij dienen zult. Toen antwoordde het volk en zei, het zij verre van ons dat we de Heere verlaten zouden om andere goden te dienen. Want de Heere is onze God die ons uit Egypte heeft uitgeleid. Zullen ze dat nu ook gaan zeggen op de Karmel? Als Jozua die voorgestelde keus gedaan heeft. Zo de Heere God is, volg hem na. Zo de Baal God is, volg hem na. Zeggen ze dan hetzelfde wat het volk zei in de dagen van Jozua? Nee, gemeente. Hier zien we een zwijgend volk. Als Elia Israël voor de keus stelt, dan zwijgt het volk. Maar het volk antwoordde hem niet. Eén woord. Wat zou u gezegd hebben? Wat zou jij gezegd hebben? Op die vraag, zo de Heere God is, volg hem na. Zo het Baal is, volg hem na. Een zwijgend volk, dat is onze derde gedachte. Ja, zegt iemand, misschien is het wel zwijgen in schuldbesef. Dat kan gebeuren dat voor iemand duidelijk gaat worden wat hij gedaan heeft en dat hij niks meer weet te zeggen. Dat hij stil is. Ik heb dat wel eens meegemaakt, dat mensen erachter kwamen wat ze gedaan hadden en alleen maar het hoofd konden laten hangen. Niks meer konden zeggen. Is dat het? Is het volk bedroefd over de zonde? Beseffen ze nu pas wat ze gedaan hebben tegen een goeddoend God gezondigd te hebben? Of houdt het volk zich op de vlakte? Dat kan ook natuurlijk, dat je maar zwijgt. Gemeente, Gods woord zwijgt erover. De oorzaak wordt niet genoemd. Ja, de Heere die eist dat Israël zal spreken, maar het volk zwijgt. En wij, gemeente, zwijgen we ook als we te horen krijgen wie we zijn, als we opgeroepen worden tot een keuze. In het zwijgen van Israël ligt iets beschamends. Want ja, die 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hebben, die zwijgen ook als ze daarbij zijn geweest. En de godvrezende Obadja horen we ook niet. Iemand die de Heere mag kennen, die net zoals Elia mag zeggen, door genade, mijn God is de Heere. Gods volk zwijgt ook. Wat is er ook een schuld bij degene die de Heere vrezen. Terwijl ze zijn lof zouden moeten vertellen, gaan ze vaak met een zwijgende mond over de wereld. Zwijgen als ze zouden moeten spreken. En spreken als ze zouden moeten zwijgen. Misschien herkent u het wel dat je zegt, ik had wat moeten zeggen. Ik heb gezwegen. Misschien wel op het vakantieadres dat je dingen meemaakt die je raakte in gesprek met mensen. Je hoorde moeite en zorgen van mensen, maar je zweeg, terwijl je had moeten wijzen op de Heer, op zijn Christus. Alles wat bij hem te vinden is, te verkrijgen is. Aan de andere kant ligt in het zwijgen van Israël ook iets bemoedigends, want de Baalpriesters die zwijgen ook. Ze willen misschien wel wat zeggen, maar ze kunnen niet, want hun mond is gesnoerd door het woord van God. Toch blijft het aangrijpend dat Israël zwijgt. Ja, het is aangrijpend als een gemeente blijft zwijgen wanneer het woord iedere keer gepredikt wordt. Als we tijdens de huisbezoeken eigenlijk niets horen en als er vragen gesteld worden, dat er dan gezwegen wordt of gezegd, wilt u nog een kopje koffie? Dan kan er geestelijke dorheid en doodsheid zijn. En van nature is die er, dat weet ik. Maar je ziet toch uit naar het werk van de Heere, naar waarachtige bekering. Nou, mensen die het misschien in alle eenvoud moeten beleiden. Aan de ene kant wie ze zijn in Adam, maar aan de andere kant mogen spreken van die tweede Adam. Van wat de Heere doet en wie de Heere is voor een arme zondaar. Voor iemand die telkens weer de fout ingaat. Gemeente, het is ontzettend als we blijven zwijgen. Als ons die keuze voor ogen gesteld wordt. Denk aan Mozes. In zijn afscheidswoord zegt hij tegen het volk: Ik heb u heden voorgesteld. Het leven en het goede. En de dood en het kwade. Kies dan het leven. Opdat gij leeft, gij en uw zaad. Ook deze man Gods heeft erop aangedrongen. Want je leeft maar één keer en je sterft maar één keer. Ja, maar dominee, die keuze, die kun je toch niet vanuit jezelf maken? Nee, maar wat wij niet kunnen, dat kan en dat wil de Heere werken in het hart. Dat je niet anders meer kunt. Als we blijven zwijgen en het komt niet tot die onberouwelijke keuze. Ja, dan zal God een keer gaan spreken. Gaat weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Gemeente, nu zwijgt het volk. Maar straks gaat het spreken. Roepen om Baal, met name door die Baals priesters en profeten. Maar Baal antwoordt niet. Met de afgoden komen we bedrogen uit. Maar dan gaat de Heere spreken. Met vuur uit de hemel. Kijk, en dan moeten ze spreken. Dan kunnen ze niet meer zwijgen. Dan gaan ze roepen, de Heere is God. De Heere is God. Weten we er ook van, dat de Heere God is. Ja, dat de Heere ook mijn God is. Door het geloof in de Heere Jezus Christus. Hoe lang hingt jij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volg hem na. Zo het Baal is, de afgoden van onze tijd. Volg die na. Wat is ons antwoord? Zwijgen we? Of spreken we? moeten we spreken. De Heere is God. De Heere is God. O, zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil. En troostrijk woord. Verhard u niet. Maar laat u leiden. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 100, tweede vers. Psalm 100, de tweede vers. De Heere is God. Erken dat Hij ons heeft gemaakt. En geenszins wij tot schapen die Hij voedt en wijdt een volk. Tot zijn dienst bereid. En laten we ook het vierde er maar bij zingen. Want goede tieren is de Heere, zijn goedheid eindigt nimmer meer. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht. Tot in het laatste nageslacht. De tweede en het vierde vers van Psalm 100.